gemeente van Jezus Christus, iedereen hier in de kerk en anderen die via de livestream of geluid buiten dit kerkgebouw meekijken en meeluisteren, ik mag u hartelijk welkom heten vanavond. Vanavond is onze gastpredikant dominee Visser uit Harderwijk. U wordt herinnerd aan de diensten van komende woensdag, waarin we middag voor gewassen en arbeid mogen houden. Stilstaan bij alle dingen waarin we ons afhankelijk weten van de gave van onze goede God. De diensten beginnen om 3:30 middags en 7:30 s'avonds. Al lange tijd is op vrijdagmorgen de kerk open tussen 10 en 12 uur, zodat iedereen vrijuit kan binnenlopen, op zoek naar stilte, een gesprek of om samen te bidden. Het kan verrassend zijn om dit eens te proberen. Vandaag zijn er 2 collecten, de eerste voor het kerkbeheer, de tweede voor de diaconie. De voorzang van deze avond is Psalm 103 vers 11. Loof, loof de Heer, gij zijn de legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren, dat hemel, aard en zee en berg, hoe ver men ook zijn scepter zal ziet regeren. Een lied dat jubelt over Gods goedheid en oproept dat wij hem persoonlijk zullen loven. Wij zingen vers 11 van Psalm 103. We wensen elkaar hier en thuis of waar we ook zijn een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we deze dienst nu met het zingen van Psalm 31 uit de bundel Weerklank, de versen 1, 2 en 3. Bij u, o Heer, zoek ik bescherming. En het tweede vers: wees mij een schuilplaats in gevaren. En Heer, u maakt los de sterke banden. Psalm 31, de versen 1, 2 en 3. We hebben een betrouwbare God. Vader, Zoon en de Heilige Geest. Wij belijden deze God als onze God. En wij doen dat in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met de wereldkerk. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen daarna uit Psalm 35 en daarvan het 13e vers. Psalm 35, daarvan vers 13. En ieder beleidde met mij in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren in de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Bidden en danken wij God dat wij ook hier de lofzang, deze lofzang gaande mogen houden en bidden we om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van het woord van God. U loven, u danken wij, eeuwige Vader, Zoon en Heilige Geest, voor wie u bent. U bent onze Schepper. God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus. En u danken wij voor het leven dat u ons schenkt tot de dag van vandaag, ja, tot op dit moment, want wij zijn mensen van een ogenblik. En we weten niet eens of wij de avond halen, de nacht. Maar nu zijn we hier, of luisteren wij, of kijken wij deze dienst. En nu mogen wij er zijn voor u. En nu wilt u tot ons spreken. En wij bidden dat u met uw Heilige Geest daarbij bent. U belooft dat waar uw gemeente samenkomt, dat u daar bent in het midden, met uw geest werkt, wanneer uw woord geopend wordt, dat we daaruit lezen wat u tot ons te zeggen hebt, wat u van ons wil, maar ook wat u ons wil geven. En dat gaat samen op, want wat u wil, dat geeft u ook, want hoe zouden wij anders uw wil kunnen doen? Hoe zouden we anders voor u kunnen leven als u ons niet zelf volmaakt van uzelf, enthousiast, vol van uw geest? En daar bidden wij u om. U kent onze omstandigheden. Het kan ook zomaar donker zijn, uitzichtsloos. Dat wij geen hand voor ogen zien in de weg die wij gaan, teleurgesteld zijn, verdrietig, gespannen over de dingen die komen met betrekking tot onze gezondheid, of wat dan ook. O God, laat ook in deze dienst er een woord van u mogen zijn, dat ons opbeurt, dat ons naar u toetrekt, dat u ons het geloof weer vernieuwt, wanneer dat wat ingezonken is. U kent ons allen en wij bidden dat u ons genadig aanziet in uw Zoon Jezus Christus, die gekomen is om te lijden, te sterven in onze plaats, opdat wij voor hem zouden leven, het eeuwige leven ontvangen door het geloof alleen. Dat bidden wij u in zijn naam. Amen. De schriftlezing is allereerst uit het boek van de Psalmen, Psalm 142. Psalm 142 is de lezing uit het Oude Testament, het Eerste Testament. In mijn Bijbel staat daarboven gebed om hulp. Een onderwijzing van David, dat is het eigenlijke opschrift. Een gebed toen hij in de grot was. Met mijn stem roep ik tot de Heere. Met mijn stem smeek ik de Heere. Ik stort mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik maak voor zijn aangezicht mijn benauwdheid bekend. Toen mijn geest in mij bezweek, kende u mijn pad. Ze hebben een strik voor mij verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik keek aan mijn rechterhand en zie, er was niemand die naar mij omzag. Voor mij was de mogelijkheid tot ontvluchten verloren. Niemand zorgde voor mijn ziel. Tot u roep ik, Heere, ik zeg, u bent mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Sla acht op mijn roepen, want ik ben volkomen uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik. Leid mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, want u bent goed voor mij. Tweede lezing is uit het Evangelie van Marcus. Die Bijbelgedeelte zullen we ook straks met elkaar verbonden zien in de preek, de verkondiging, Marcus 14. Daarvan lezen wij de versen 32 tot 42. Ik ben even stil. Want wat we nu gaan lezen heeft een diepte die niet te peilen is. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij, Jezus, zei tegen zijn discipelen: ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waakt allen en bidt, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad en sprak hij dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden en zij wisten niet wat zij hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de 3e keer en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust, het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Is het woord van God. Zalig die het hoort, zich daarin verdiept en de bron daarin vindt voor zijn leven of haar leven. De verkondiging is, zoals gezegd, Psalm 142, verbonden met Marcus 14. Dit niet met een speciale kerntekst, maar wel een onderstreping van die woorden uit Psalm 142, want u bent goed voor mij. Dat geldt zowel voor de dichter van Psalm 142 als voor Jezus in Gethsemane. En hopelijk ook voor u, voor jou en voor mij. Want u bent goed voor mij. Ik heb over de preek als een soort samenvatting geschreven: in de grot met God. Want u bent goed voor mij. We gaan nu samen ons voorbereiden op de verkondiging met het zingen van Psalm 142, nu de eerste 5 versen, coupletten, Psalm 142, 1 tot en met 5. Na de verkondiging zingen we Psalm 56. Het vijfde en zesde vers, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord en gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gemeente van de Heer Jezus Christus. We schrijven het jaar 1654. De filosoof, wijsgeer, wetenschapper, wiskundige Blaise Pascal is een half uurtje geleden in zijn koets gestapt. Vier paarden ervoor. En geniet ervan. Hij ziet er naar uit om weer veilig thuis te komen. Hij geniet wanneer hij de paarden een snelle loop ziet maken. Maar dan ineens die eerste twee, vier paarden staan voor die koets. Gaan de eerste twee op hol. En ze passeren de brug bij Neuilly. Een brug zonder leuningen. En je ziet hem aankomen. Paarden, eerste twee, storten naar beneden. Maar op datzelfde moment breken de strengen. En weet, de koetsier, de koets met die eerste twee paarden, tot stilstand te brengen. Ingrijpende gebeurtenis in het leven van Blaise Pascal. Het is zijn bekering geworden. Deze crisis. En op dat gebeuren reflecterend schrijft hij ergens: ik geloof niet meer in de God van de filosofen, maar in de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Toen de strengen braken. Toen het crisis was. Ben ik tot God gekomen. God heeft mijn leven gered. Ja. Maar als die auto met die geliefde nou niet op tijd tot stilstand is gekomen, of niet op tijd kon uitwijken, als dat kleinkind zo ernstig ziek is geworden en je zo gebeden hebt en het is toch gestorven, toen de strengen braken. Ik denk nog steeds terug aan dat gesprek niet zo lang geleden dat ik had met grootouders die dat is overkomen. Ze kunnen niet meer geloven. En de ouders van dat kind ook niet meer. En bijna de hele familie niet meer. Want als God dat kan toelaten. Als je zo gebeden hebt voor je kind, voor je kleinkind. En ja, God heeft dat gebed kennelijk niet verhoord. En je had ook nog een stem gehoord dat het beter zou worden. En dat God erbij zou zijn. Maar hij was er niet bij. Eén meisje nog. De hele familie. Als ze samenkomen, doet zij het gebed. Een meisje van 8. Zij houdt de lofzang gaande. Niet meer kunnen geloven in een God van liefde als er zoiets ergs gebeurt. Zo zijn er toch zoveel, en misschien zit hier ook iemand met die worsteling. Hoe moet ik geloven in een God van liefde als er zoveel in de wereld gebeurt? Ik kan er niet bij. als de strengen braken. Met God in de grot, ja. Maar als die daar nou niet zo merkbaar is, in jouw duisternis, in jouw verdriet, in jouw pijn. Psalm 142. Een psalm van David. Nee, dat staat er eigenlijk niet. Het staat anders, een onderwijzing van David. Maskil staat er. Maskil in het Hebreeuws. Een kunstig gedicht, zo vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling. Een leerdicht, kun je ook zeggen. Maar het zijn wel rauwe woorden die hier klinken. Hoe kunstig. Hoezo kunstig? Een onderwijzing, dat klinkt ook nog wat formeel. Wij worden onderwijzen, een leerdienst zou je het ook vanavond kunnen noemen. Een onderwijzing van David. Een onderwijzing, een gebed, toen hij in de grot was. Nou, in een grot heb je het niet breed. Maar hij komt toch tot een onderwijzing. Nou ja, noem het dan maar zo. We kunnen iets van hem leren. Hoe hij in die omstandigheden waarin hij nu zit, zich tot God richt. Ja, het is weer raak. Voor de zoveelste keer is het alarm afgegaan. En David moet weer vluchten. Hij moet zien dat hij het vege lijf redt uit de handen van koning Saul. Ja, het is nog steeds geen gelopen race. Hij, David, de gedoodverfde koning van Israël, aangewezen door God, gezalfd. Alles klopte, maar één ding nog niet. Hij zat nog niet op de troon. Weer op de vlucht. En zo verschuilt hij zich op die vlucht voor Saul. Een aantal getrouwen, rechtvaardigen noemt hij ze hier, die al die tijd met hem meegegaan zijn op een plek waar hij denkt even veilig te zijn. En in die omstandigheden, dan lees ik, dan hoor ik in deze onderwijzing iets heel dubbels. Dan is er angst, dan is er iets van, waar bent u God? En dan is er een gebed tot God. Evenzo die psalm globaal nalopend. Dan klinkt het in vers 2. Met mijn stem roep ik tot de Heere, met mijn stem smeek ik de Heere. Hij smeekt. Het zijn geen gestileerde zinnen, geen woorden die allemaal logisch aan elkaar verbonden kunnen worden, maar het is meer een ademstoot in ademnood. Het zijn uitroepen. Letterlijk staat er, mijn stem tot de Heere, ik schreeuw. Ik schreeuw. Ik smeek. En dan klinken meer van die woorden. Ik stort mijn klacht uit. Ik maak mijn benauwdheid bekend. In vers 3. In vers 4. Toen mijn geest in mij bezweek. En verder. In vers 5. Er was niemand die naar mij omzag. Niemand zorgde voor mijn ziel. En dan ook nog even verder. In vers 7. Want ik ben volkomen uitgeteerd. Benauwd, klacht, uitgeteerd. Niemand zorgt voor mij. Hoor je dat? Hoor je, voel je die benauwdheid? Eens even stil worden. Heb je wel een oor voor de nood van die ene mens die op jouw pad komt? Nou, hoe gaat het met je? Voordat die andere antwoord heeft gegeven, ben je alweer weg. Oh ja, dan kom je met je eigen verhaal. Nee, even luisteren. Dit verhaal van David, deze nood. Ook luisteren naar die ander aan wie jij hebt gevraagd hoe gaat het met je. Geef eens de tijd dat die ander eens even dat verhaal vertelt. Dat hij het soms niet meer ziet zitten. De klacht, de benauwdheid. Ik heb geen mens. Hoe moet het verder? Dat. Elk mens heeft behoefte aan een luisterend oor. Al is het maar voor 5 minuten. Toch? Ja, wat kun je nou in 5 minuten zeggen? Over je leven. Ik kan er wel een boek over schrijven, zegt iemand. Nou, dat kan David ook. Maar hier even samengevat in deze psalm. In de grot zit hij, ja. En waar is God? Hij is hier even in geen velden of wegen te bekennen. Ik zal er zijn, ik ben erbij, ik ben voor je, ik ben achter je. Ja. En je hoeft niet bang te zijn, ook zo'n mooi lied. Kennen jullie wel, hè, kinderen? Je hoeft niet bang te zijn, maar soms ben je wel eens bang. En David is bang. Heel bang dat hij het niet gaat halen. En nou zegt hij wel, Heere, ja, hij roept die naam aan, maar waar is dan die God? Ik zal er zijn. Ik lees niet dat God hier hem direct sowieso niet uit de nood helpt, niet uit de situatie helpt, maar dat hij hem nog zo in die situatie laat, in die benauwdheid, in dat roepen. Herken je het? Nou, misschien herken je het niet. Zeggen, nou ja, goed, dat was David en mijn leven gaat gelukkig op dit moment, althans misschien al heel, heel lang, zo rustig aan. En dat gaat allemaal nog wel zo'n beetje op rolletjes. Maar dan toch nog even de concentratie hier vanavond op deze mens, op David. Het is een onderwijzing. Luister, en die nood van die ander, hoor ik daar iemand? We werden even stil. Je hoeft niet bang te zijn. Wie was er ook zo bang? Zo bang, dat hij het niet zou halen. Mijn ziel is betroefd tot de dood toe. Jezus, je hoeft niet bang te zijn. Je bent toch de Zoon van God? Ja. Mijn ziel is bang en bedroefd tot stervens toe. Dat is de werkelijkheid van Psalm 142... En dat is de werkelijkheid van Marcus 14, van Jezus in Gethsemane. En hoe zou dat zo ook de werkelijkheid kunnen zijn? Als je slecht nieuwsbericht hebt gehoord. Hoe moet het verder? Nou, even dus niet alles gladjes maken. Maar even deze rauwheid. Dat je er soms niet bij kunt, bij God en bij het geloof. En ik heb gezegd in dat gesprek, wat mij ook heel diep geraakt heeft, dat die grootouders niet meer konden geloven en die ouders niet meer konden geloven vanwege dat overlijden van dat kind, terwijl ze zeker hadden een soort belofte van God gehad, hij komt erdoor. Hij zegt, nou, laat het dan nog maar even zitten met dat geloof. Ik bedoelde, als je nu het niet kunt bevatten, en misschien nooit kunt bevatten, ga jezelf dan niet verwijten dat je moeite hebt met dat geloof. Maar wees stil en wacht. Dat is de ene kant. Of de ene kant. Het lijkt of dit alles is, hè? Psalm 142, want het gaat maar door. Mijn geest in mij bezweek en u kende, ja. Wat lees ik daar? Toen mijn geest in mij bezweek, kende u mijn pad. Hé. Is daar toch een beetje licht in de tunnel? Ja. Ja, toch, in die grot, op de een of andere manier. David, hij zegt het allemaal, hij stort zijn klacht uit en zijn benauwdheid en zijn nood, er is niemand bij me, maar kende u mijn pad, Heere God, u wist er toch van, u weet er toch van, soms kun je dat alleen maar zeggen, hè? Heere, u weet er toch van, ik heb er soms geen woorden voor, maar u weet toch van mijn situatie. Dan krijg je niet direct een antwoord, nee. Nee, maar u weet er toch van. Kende u mijn pad? Nou, moet je het dan allemaal nog zeggen, hè? Als je het dan moeilijk hebt. En de Heer weet het toch allemaal. En moet je het dan allemaal nog zeggen? Ja, je moet het inderdaad allemaal nog zeggen. En David zegt het ook allemaal. Hij stort zijn hart uit voor de Heer. De Heer weet alle dingen. En toch wilt hij dat je het nog zegt. Dus stort dat glas maar uit, giet dat glas maar uit en stort je hart maar uit. Zeg het maar, Heer, ik snap er helemaal niks van, maar wilt u er toch zijn? Ja, u hebt ook mij gezien, toch? Daar en toen en nu. Niet zien en toch geloven. O God, als gij mij helpt, dan zal ik u toch loven, hoezeer ik overstelp door allerhande plagen, door twijfel en verdriet naar het waarom blijf vragen. Toch zing ik u dit lied, niet zien en toch geloven. De oren van de doven ontsluiten opent gij, en al wie in den blinde op u alleen vertrouwt, zal eenmaal ondervinden dat wie gelooft, aanschouwt. Ja, mag ook het zo wel eens een keer zijn, dat je het zelf niet meer ziet zitten en dat een ander voor je gelooft. Het is een onderwijzing van David. Wat wil hij ons ook hier leren? Of wat wil de Heilige Geest ons hier leren? Soms heb je geen woorden, soms heb je geen geloof, maar dan mag je het doen met het geloof van een psalm. Dan mag je het doen met het geloof van iemand anders. Heere, u hebt mijn pad gekend, zegt David. Ze hebben een strik voor mij verborgen, ja. Ze hebben van alles geprobeerd om mij van het geloof af te brengen, om mij van u af te brengen. Een strik op de weg die ik gaan zou. Ik keek aan mijn rechterhand en zie, er was niemand die naar mij omzag. Maar tot u roep ik, Heere, ja toch, ook in deze omstandigheden. U bent mijn toevlucht. Dat mag je nabidden. Ook al heb je het er nu moeilijk mee met de situatie of met de dingen die er nu in je leven spelen. Nazeggen, nabidden. Als je zelf geen woorden hebt. Iemand zei pas, ik weet soms niet wat ik moet bidden. Ik zeg, nou, pak dan eens een psalm. En ga die woorden gewoon eens nazeggen. U bent mijn toevlucht. Hoor je dat? Herhaal dat eens. Zeg dat eens hardop. Nou ja, goed, misschien niet in de kerk nou, maar neem dat eens mee deze week. U bent mijn toevlucht. Je krijgt de woorden aangereikt. Met God, ja toch, met God in de grot. Ook al is hij er soms niet en zien we hem niet, voelen we hem niet, ervaren we hem niet. U bent mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden, zegt David. Leid mijn ziel uit de gevangenis, want dat is het. Waarom? Om uw naam te loven. Dat is zijn diepste verlangen. Heere God, het gaat niet om mij, dat ik maar gered word, maar om uw naam te loven. Daarvoor wilt u mij uit de gevangenis, uit deze situatie leiden, dat u de eer krijgt, dat uw naam geloofd wordt, om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, want u bent goed voor mij. Dat vind ik zo'n bijzonder woord. Ik heb het onderstreept, dat ondanks alles wat David hier meemaakt en dat hij nog lang niet daar is waar hij moet zijn, die troon nog heel ver weg is en hij vervolgd wordt, hij in die omstandigheden, in die duisternis zit, dat hij deze woorden uitspreekt: u bent goed voor mij. Niet u zult het zijn, maar u bent het. Nou, dat is nou taal die ik zelf niet kan bedenken, maar die ik ontvang. U bent goed voor mij. Met God in de grot. Ja. Met Jezus in Gethsemane. Want dan heb je misschien helemaal geen crisis in je leven ooit ervaren, dan komt uit deze psalm de Heer Jezus naar je toe en die zegt: dit heb ik doorleefd en ik ben voor jou in die crisis gekomen, in de crisis. Ik ben voor jou deze diepte ingegaan. Psalm 142, een psalm van Jezus, een psalm die hij heeft doorleefd tot in de diepste van zijn ziel, toen er niemand meer was die naar hem omkeek, want ze sliepen allemaal, zelfs zijn trouwe discipelen. Waar zijn jullie? Slapen jullie? En niemand zorgde voor mijn ziel. Jezus. Psalm 142, een onderwijzing van Jezus. Ja. Jezus in Gethsemane. Elke keer wanneer ik dit gedeelte in de Bijbel lees, de ene keer meer, de andere keer minder, maar toch elke keer op een of andere manier, een of andere gevoel van: dit kan ik niet bepreken. Hier kan ik niet bij. Zo diep. Met God in de grot, met Jezus in Gethsemane. Daardoor worstelde hij de strijd alleen. 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 Ja, de ultieme eenzaamheid zal straks op het kruis daar zijn. Maar om daar te komen, moet hij hier doorheen. Om te komen op dat moment dat hij dat lijden helemaal op zich zou kunnen nemen, op Golgotha. Op dat hij dat helemaal tot het einde toe zou kunnen dragen, daarom moet hij hier bidden: Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Wat is dat? Deze beker. Er staat niet de beker, maar deze beker. Wat bidt Jezus in Gethsemane? Hij bidt niet dat het lijden van hem zou weggaan. Want hoe kan dat? Hoe kan hij bidden? Hoe zou hij gebeden kunnen hebben: Vader, laat het lijden aan mij voorbij gaan. dat hij dat op het laatste moment nog zou gevraagd hebben aan zijn vader, terwijl hij van eeuwigheid af heeft gezegd, zie ik om uw wil te doen. Terwijl hij niets anders heeft gedaan dan zich voorbereiden op dat lijden en het sterven. En tot drie keer toe ook die lijdensaankondigingen heeft uitgesproken. De Zoon des Mens is gekomen om te lijden, te sterven en de derde dagen weer op te staan. En Johannes 2 breekt deze tempel af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. Hij bedoelde zijn eigen lichaam. En Petrus moest achter hem komen dat hij zegt, de Zoon des Mensen zal lijden en sterven. Al die momenten. Zal hij dan nu in Gethsemane zeggen en vragen en bidden, neem dat lijden, o God, van mij weg? Dat bidt hij niet. Zo bidt hij niet. Maar hier bidt hij dat die angst die hem zo overvalt, dat die van hem wordt weggenomen. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Dit uur, staat er, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En daarom dat deze beker, in het Grieks staat het ook heel uitdrukkelijk, het aanwijzend voornaamwoord, niet de beker, maar deze beker, de beker van dit moment, de beker van zijn grot, de beker van zijn duisternis, de beker van zijn angst, aan hem voorbij zou gaan. En tot drie keer toe wat hij datzelfde gebed, laat deze beker, Heer, neem die angst weg, maar als u wilt, Vader, als u wilt dat ik met die angst verder moet, dan zal ik ook met die angst, met dit vreselijke, moeilijke, emotioneel zware verder gaan. Maar als u wilt, neem deze beker daar van mij weg. Deze angst, dat ik het niet zal halen. En God heeft hem verhoord, de Vader. In Lucas lezen dat een engel is gekomen om hem te ondersteunen. En in Marcus 14, en het klinkt bijna als een opluchting, dat hij zegt, sta op, laten wij gaan. Zie die mij verraad is dichtbij. Dat zou die nooit zo gezegd kunnen hebben. Als hij nog in deze angst was geweest. En schrift met schrift vergelijkend. Lees ik in Hebreeën 5. Deze woorden. Hebreeën 5 vers 7. In de dagen dat hij op de aarde was, heeft hij onder luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen, en hij is uit de angst verhoord. Hoor je dat? Hij is uit de angst verhoord. Want u bent goed voor mij. Ja, de Vader heeft de Zoon verhoord. In Gethsemane. We denken vaak dat het gebed is niet verhoord, maar is wel verhoord. Hebreeën 5 vers 7. En hij is uit de angst verhoord. God heeft hem van die angst verlost. En David is ook uit die angst verhoord in die grot. Want u bent goed voor mij. U bent mijn toevlucht. Hij zag het niet zitten. Hoe moet het verder? Benauwdheid. Jezus in Gethsemane. Benauwd tot dood toe. David kon weer verder. Al was hij nog in die gevangenis. Al was het nog niet opgelost. Want God lost niet altijd zo je probleem op. Hè? Hij kan je erin laten. Ook in die ziekte. Ook in dat verdriet. Maar hij is er wel bij. Toch wel bij. En hij verhoort je. Als die angst uit je weg gaat. Als er rust komt. En als de overgave komt. Heere, hier ben ik. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar nogmaals, dat was niet dat Jezus bad dat die beker van het lijden wegschaam. Maar als uw wil geschieden, dat betekent dan ook als ik met die angst verder moet. Maar God heeft hem rust gegeven. Ja, hoe begonnen we ook alweer? Toen de strengen braken. Toen je in die crisis kwam. Je hoeft niet bang te zijn, maar je was het wel. Maar nu mag er rust zijn. Want u bent mijn toevlucht. Toch wel. In alles mag ik weten dat u mijn God bent. Al snap ik er soms helemaal niks van. En hij is uit de angst verhoord. Want de duisternis kon wat zij mocht verzinnen hem niet verwinnen, is een dichtregel van een gezang. En zo echoot in Gethsemane Psalm 142, in zijn nacht van strijd en zorgen, en is er een toekomst vol van hoop, ook al zijn er 1000 vragen. En mogen we ook deze woorden tot bemoediging en troost horen bij broeders en zusters in de verdrukking. En al hoeven wij dan niet zo diep misschien in zo'n grot te zitten, of in dat lijden dat zij moeten lijden, dat we toch weten en mogen bidden en geloven. Ook daar bent u goed voor hen. Over een luisterend oor gesproken. Door de nacht, hoe zwart en dicht, voert u mij naar het eeuwig licht. Moet je hem wel vertrouwen en niet voorbij gaan. Want dan blijft het eeuwig nacht. Zullen we hem geloven en hem dat krediet geven? U bent goed voor mij, om Jezus wil, uit genade. Amen. Waar we ons samen danken en bidden willen voorbeden doen voor Piet Vos. Naar aanleiding van het volgende bericht dat hij uitslag heeft gekregen van een scan. Die uitslag was helaas niet goed. Er zijn in zijn leven plekken gegroeid en de behandeling is helaas niet meer mogelijk, althans voor deze uitslag. We bidden voor nabijheid van God en kracht in deze situatie. Laat ons samen bidden en danken. Wij danken u, Heere, dat u het toch bent, ook al zien we u niet en is het donker. Want dat zegt uw woord. En dan kunnen we het zelf niet geloven soms, dat anderen het voor ons mogen zeggen. Dat we een psalm het horen zeggen, dat we David horen zeggen. Dat we het uw Heere Jezus horen zeggen. Als we het zelf niet horen, dan mogen we toch nog, ja, op die manier loslaten dat ons laten dragen door het geloof van u, Heere Jezus. Want alleen dat geloof kan ons redden. Niet ons geloof, maar uw geloof. Uw volharding. Uw gebed. Uw gebed in Gethsemane. Uw woorden gesproken op Golgotha. Mijn God, mijn God. Heer, wij danken u dat u onze zo hebt doorgebeden en doorgeloofd. Dan kan er geen angst zo groot zijn, crisis zo ernstig. Of er is een bodem waar wij niet naar boven kunnen komen, komt u van boven naar beneden en reikt u ons uw woorden aan. Duizendmaal, Heer, zij u daarvoor dank en eer. We mogen in de verwondering eindigen, ook al zijn de vragen niet opgelost. En zijn we niet uit de situatie waarin we nu zijn, of ziekte, of zorg. We bidden in het bijzonder voor Piet Vos. Hij mag de leeftijd hebben van de zeer sterken en toch, ook nu heeft zich iets geopenbaard wat zijn lichaam aantast. Geef rust, geef overgave, geef vertrouwen voor hem en zijn vrouw. Uw nabijheid, dat u erbij bent en blij blijft tot aan, tot in en door de dood. Dat hij die enige troost in de Heer Jezus Christus hebben mag, kennen mag of leren kennen. Dat hij met lichaam en ziel is gekocht met uw dierbaar bloed. O God, ontferm u over alle die het moeilijk hebben, op welke wijze ook, met verdriet door het leven gaan, dat soms alleen maar breder, dieper wordt ook. Misschien anders dan het in het begin was, maar toch. Hoe gaat het met je? Als mensen dat vragen, dan vinden we het soms moeilijk om daar taal aan te geven, want het is te diep en te veel. Heer, ontferm u. En wij bidden ook voor ons land. Er zijn heel veel dingen aan de hand en we leven in een land waar nog maar 2 op de 10 mensen iets met u heeft, Heer Jezus, en dan nog zo weinig met u als verlosser nodig heeft. Verlosser van zonde. We redden het allemaal zelf wel, denken we. We kunnen ons proberen te richten op de dingen die wij denken goed te vinden en die bij ons passen en die een goed gevoel geven, maar intussen vergeten we u. O God, geef een regering die rekening houdt met die waarden, met die normen die er in uw woord zijn. En niet alleen van Europa of zo, maar van u. Geef wijsheid in alle besprekingen, verbinding tussen wat nu moeilijk te verbinden lijkt. Heren, wij bidden ook voor verbinding tussen mensen die tegenover elkaar staan, Joden en moslims, maar ook daar tussenin weer heel veel andere groepen. We houden ons hart vast als het gaat over de verdere ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Wij zien het niet hoe het verder moet, o God, ontferm u. En geef inzicht, geef uitzicht, geef zij die aan de leiding staan een hart dat geneigd is om te komen tot de juiste vredesbesprekingen, van welke kant dan ook. Heer, bescherm uw oogappel Israël en ontfermt u zich over allen die lijden onder het geweld van vergelding, ook in Gaza en elders in de wereld. Heer, zo bidden wij voor elkaar, voor uw gemeente hier, voor de kerkenraad, voor degenen die dienen mogen in allerlei facetten van het gemeentewerk. Als we deze week weer ingaan, wilt u ons dan ook de woorden die we hebben gehoord tot bemoediging steeds maar weer te binnen brengen, dat u onze toevlucht bent en dwars door alles heen goed bent, ja, genadig wil zijn tot vergeving van onze zonden. Ons het bloed van de Heer Jezus Christus doet zien en ook voor hem doet leven als getuige van u. En het licht laat zijn in de samenleving, dichtbij in de kring waarin wij ons gesteld weten, op het werk waar we zijn, of als we geen werk meer hebben, dat we mogen getuigen in daden en woorden van u alleen. Tot lof van u, in Jezus' naam, uit genade. Amen. Onze slotzang is weerklanklied 149, 1, 4 en 6. Daar zingen we ook ons duizendmaal dank voor wat God in Christus heeft gedaan in zijn lijden, sterven en opstanding. Gaat u nu van hier naar de plek waar u woont of verblijft. En ontvang de zegen van de Heer. Ontvangt die ook waar je nu woont of nu luistert of meekijkt. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.